En vervolgens wordt er dan gelezen uit het laatste Bijbelboek, Openbaring hoofdstuk 13. Dus...
En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk. En zijn voeten als een beers voeten. En zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot een dood gewond. En zijn dodelijke wond werd genezen. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden den draak die het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende, wie is dit beest gelijk? Wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? En hetzelfde werd de mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen, 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in den hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om den heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En allen die op de aarde woonden, zullen hetzelfde aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Indien niemand oren heeft, die oren. Indien niemand in de gevangenis lijdt, die gaat zelf in de gevangenis. Indien niemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had 2 hoornen, des lams hoorn gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. En verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn, in de tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degenen die op de aarde wonen, dat zij voor het beest dat de wond des zwaards had en weder leefde, een beeld zouden maken. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die het merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid, die het verstand heeft, reken het getal van het beest, want het is een getal eens mensen. En zijn getal is 666.
De tekst voor de prediking is uit het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 14, de versen 1 tot en met 5. Hoofdstuk 14, 1 tot en met 5. En ik zag en ziet, het lam stond op de berg Sion, en met hem 144.000 hebben de naam van zijn vader geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem van vele wateren, en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van citerspelers spelende op hun citer. En zij zongen een nieuw gezang voor de troon, voor de 4 dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het die het lam volgen waar het ook gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen voor God en voor het lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want ze zijn onberispelijk voor de troon van God. Gemeente, ik weet niet wat u gedacht hebt bij de schriftlezing. Ik hoop dat het allemaal duidelijk was. Maar als het een beetje duidelijk doorkomt wat er staat, dan slaat de angst je om het hart. Want we zien hier de antichrist opkomen, de antichrist die de kerk van de Heere Jezus wil vernietigen. Eerst onder het beeld van het beest uit de zee en dan onder het beeld van het beest uit de aarde. Wanneer we dat op ons laten inwerken, dan lijkt er eigenlijk geen hoop meer voor de kerk op aarde. Wat als dat onder ons zou gebeuren, wat hier staat? Als zo de antichrist keer zou gaan, dan wie kan dan staande blijven? Wie kan dan nog, durft dan nog naar de kerk te gaan? Nou, sommige christenen zitten er al middenin. Als u wel eens blaadjes leest van Open Doors of van de Ondergrondse Kerk of andere organisaties, dan merkt u dat die antichrist al druk bezig is. Wat hebben sommige volgelingen van de Heere Jezus al te maken met de antichrist? Denk aan Pakistan. Kan in Pakistan zo gebeuren dat er een bom in de kerk wordt gegooid terwijl er een dienst is met zoveel doden? En wat denkt u van Nigeria? Alleen in 2024 zijn er al 3100 christenen gedood om hun geloof. En toen Johannes deze dingen te zien kreeg om op te schrijven, toen had hij er ook al mee te maken. Vele stierven toen om het geloof in Jezus. En Johannes lijkt er ook persoonlijk onder. Johannes, hij was dominee in Efesus. Maar de keizer had gezegd, al dat gepreek, dat moet afgelopen zijn. Dominee Johannes, we verbannen je naar het eiland Patmos, een afgelegen eiland. En als er geen preek meer wordt gehouden in die gemeente, dan sterft het geloof vanzelf wel uit. En daar zit Johannes. De kerk is ten dode opgeschreven. Of toch niet, gemeente? Want direct daarna, na dat geweldige visioen van Openbaring 13, het beest uit de zee en het beest uit de aarde, krijgt Johannes een ander beeld geprojecteerd. Het lam van God op de berg Sion met 144.000 mensen. De gemeente, dat beeld is niet het beeld van de verloste kerk. Dat lezen we meer in Openbaring 7 vers 9. U weet wel, dan gaat het over die scharen die niemand tellen kan. Dit is hier het beeld van de kerk in de verdrukking op aarde. Maar dan van God uit bezien. De strijdende en leidende kerk in de tijd van Johannes. Er zijn twee beelden van de kerk op aarde. Hoe wij het zien en hoe God het ziet. Nou, het eerste hoe wij het zien lezen we in Openbaring 13. Mensen, er is geen hoop meer. De gemeente op aarde zal opgeslokt worden. Maar hoe God het ziet, lezen we in Openbaring 14, vers 1 tot 5. En dat laatste beeld, dat moeten wij goed voor ogen houden. De kerk wordt bestreden en de antichrist komt van alle kanten. Maar op de berg Sion is het lam en die houdt de gelovigen in zijn handen. Hij bewaart ook u, jou en mij. Als ik in die strijd van het geloof Jezus mag volgen. Het thema is de gelovigen worden door het lam bewaard. Ten eerste zien we hun bewaring. Ten tweede hun bemoediging. En ten derde hun reinheid. Dus de gelovigen worden door het lam bewaard. Ten eerste hun bewaring. Ten tweede hun bemoediging en dan hun reinheid. En ik zag en zie het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000 met op hun voorhoofd de naam van zijn vader geschreven. De berg Sion, gemeente. De berg Sion is niet alleen de plaats waar God zijn heiligdom had, zijn tempel, waar God woonde. Maar het is ook een soort vluchtheuvel in een dreigende wereld. Als de profeet Joël verkondigt dat de dag van de Heere komt, die vreselijke dag, dat de zon zal veranderd worden in de duisternis en de maan in bloed, dan zegt hij, maar op de berg Sion zal ontkoming zijn. Er zal een toevlucht zijn. Verder is de berg Sion ook de plaats waar God aan het einde van de tijden de volkeren van de wereld zal laten toestromen voor een grote en vette maaltijd. We zien dat in Jesaja 2 en 25. Wel nu, op die veilige plaats op de berg Sion mag Johannes het Lam zien en ook de gelovigen die op dat moment verdrukt worden, waar hij slapeloze nachten over heeft, waarvan hij denkt, hoe houden ze het vol? 144.000. Dat is natuurlijk een raadselachtig getal. En dat moeten we zeker niet letterlijk nemen. Dit is een symbolisch getal. Er waren 12 stammen in Israël. Waar de 12 apostelen vermenigvuldigd dat, 144. En als je dat vermenigvuldigt met 1000, het getal van de veelheid en de volheid, dan kom je op dit symbolische getal. Waarom zo'n symbolisch getal? Het wil zeggen dat ze allemaal geteld zijn. Dat ze een volheid vormen en dat er niet één uitvalt. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, zegt Jezus in Johannes 10. In Openbaring 7 komen we ook dat getal 144.000 al tegen. Maar daar gaat het over de 144.000 uit Israël. Waarschijnlijk is wat hier genoemd wordt niet hetzelfde. Het gaat hier om de volgelingen, de kerk van de Heere Jezus, uit bekeerde Joden, uit bekeerde heidenen, die samen het Lam volgen. En die de antichrist tegenkomen op al hun wegen. Wat een geweldige bemoediging. En ik zag, och, Johannes springt op van vreugde. En ik zag, daar op die berg Sion, het Lam dat ik aanbid, en 144.000, de getelde van de Heere. Maar hoor ik ook bij die discipelen die bewaard worden door het Lam. Ja, zegt iemand, dan moet je bekeerd zijn. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar hoe kan ik het nou weten? Er staat hier dat de naam van de Vader aan hun voorhoofd is. De naam van de Vader is aan hun voorhoofd. En dan moeten we dan lezen tegen de achtergrond van Openbaring 13, vers 16. Daar lezen wij van het beest uit de aarde en het maakt dat aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en dienstknechten, een merkteken geven aan hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die het merkteken heeft of de naam van het beest of het getal van zijn naam. De antichrist wil graag dat je bij hem hoort. En hij wil dat zeker weten, dan krijg je een stempel. Dan ben je het eigendom van de antichrist. Een merkteken aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd. Nou, rechterhand als je handelt. Je rechterhand, die zien ze gelijk wel. En je voorhoofd natuurlijk ook. Zonder dat merkteken kun je niet meer kopen of verkopen. Stel je nou eens voor dat dat zou gebeuren. Je moet een merkteken hebben. En als je dat niet hebt, kun je niet naar de supermarkt. Kun je geen handel drijven. Kun je niet tanken. Dan kun je nergens naartoe, niet met openbaar vervoer. Dan word je helemaal geboycott. Wel nu, deze volgelingen hebben niet het teken van de antichrist, maar het teken van de vader. Zij willen die naam van het beest niet op hun voorhoofd of op hun hand. Ze weigeren dat categorisch. Ze hebben namelijk al een merkteken. Het merkteken van God, de Vader. En dat willen ze niet verloochenen. Dat merkteken van de doop, dat willen ze niet inruilen voor dat merkteken van het beest. Hoeveel economisch gewin het ook zal geven. Het zijn mensen die dus een bepaalde keuze maken in het leven. Het zijn mensen die niet de meerderheid volgen in het kwade. Het zijn mensen die niet met de mode meelopen, maar een keuze maken. Een geloofskeuze. Ze willen niet meegaan met de levensstijl van de antichrist. Ze willen alleen bij de Vader horen. Een teken aan hun voorhoofd, het teken van de Vader. Nou, gemeente, de meesten van ons zijn denk ik gedoopt. We hebben ook het teken aan het voorhoofd. Kunnen we dat één op één zo doorvertalen? Geldt dat ieder die gedoopt is? Nou, in zekere zin wel, maar het gaat dan wel om een beleefde doop. Met alle eerbied, als je een beetje water aan je voorhoofd hebt gehad toen je gedoopt werd, en je doet er verder niks meer mee. En die doop wordt niet gevolgd door geloof en bekering en toewijding aan God. Dan heb je niet echt het teken van de Vader in je voorhoofd. Dan heb je wel een belofte, maar een belofte die jij weigert om naar te leven. Gemeente, het gaat er niet alleen om dat ik gedoopt ben, maar ook dat ik uit dat teken van de Vader ook leef en mijn keuzes ook maak. Kiezen. Nou, dat is best moeilijk. Ja, vandaag veel keuzestress, bepaalde artikelen. Je hebt zoveel artikelen waar je uit moet kiezen. Maar dit is soms ook een keuze in je leven, op het gebied van het huwelijk, op het gebied van opleiding, op het gebied van waar doe je aan mee, jonge mensen dan. Weet je wat ik bedoel, hè? Vaak zijn er twee wegen die je voor je ziet. En dan weet je wel dat het ene de weg van de antichrist is. En die andere weg is de smalle weg. Nou, ja, dat is ook zo benauwd. Maar deze mensen die bij het lam horen en door het lam beschermd worden, die weigeren het teken van de antichrist. En kijk, hoe dan de antichrist ook tekeer gaat, dan ben ik zo blij dat ik een teken aan mijn voorhoofd heb. Want dan is die doop geen loonsteken, maar dan is het een eigendomsmerk. Dat ik bij de Vader hoor. Dat ik vrijgekocht ben door het lam. Dan lig ik soms onder vuur. Maar in Openbaring 14 zie ik dat ik bij het lam op de berg Sion geborgen ben. Johannes maakt zich grote zorgen. Och, och. Wat moet er van mijn gemeente in Efeze terechtkomen? Hoe zal het met de kerkenraad gaan? Hoe zal het met de jongeren gaan? Hoe zal het met de ouderen gaan? En Johannes hoort dat velen sterven als martelaren. Die is gestorven en die is gestorven. Maar door dat visioen weet hij, ze kunnen gestorven zijn. Maar ze zijn veilig bij het lam. Gemeente, dit visioen, dat moeten wij proberen vast te houden. We kijken vaak naar beneden, daar zijn we ook mensen voor. We zien vooral hoe de antichrist tekeer gaat. En nog zal gaan. Maar wie door genade de Heere toebehoort, is veilig. Of ik nou een sterk geloof heb, of een heel klein geloof. Of ik nou met Paulus mag zeggen, ik ben verzekerd. Of dat ik als de vader van de maanzieke jongen mag zeggen, Heere, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. Zelfs het kleinste geloof, dat wordt door de Heere beschermd. Gemeente, dat geldt ook Dat geldt ook de kinderen van God op het ziekbed. Want waar zie je nu vandaag martelaren? Ja, je maakt wel eens mee op je werk, hè, dat ze nare opmerkingen maken over het geloof of over de kerk. Maar je wordt nog niet ter dood gebracht. Nou, in de tijd van Augustinus. Augustinus leefde nadat Constantijn de kerk tot staatskerk had verheven. En in de tijd van Augustinus waren er geen echte martelaren meer die om het geloof stierven. Maar zei Augustinus, er zijn ook zieken. Die liggen op het ziekbed. En daar komt de duivel op af. We hebben martelaren, zei Augustinus, op het ziekbed. En zoals de Satan rondom Job een strijd voerde om Job van zijn geloof van God af te halen, zo is eigenlijk de Satan bezig ook bij onze zieken. Je zult maar te horen krijgen dat je een ernstige ziekte hebt. Je zult maar te horen krijgen dat een van je kinderen zulke moeilijkheden heeft. Je zult maar te horen krijgen dat een van je kleinkinderen ernstig ziek is. Blijf ik dan geloven? Eigenlijk word je dan heen en weer geslingerd. Dan probeert de Satan je van God af te trekken. Dus ook rondom een ziekte, een ernstige ziekte. Denk maar aan een familie van wie een vader of een moeder ernstig ziek is. Of plotseling overlijdt, dan wordt je geloof heen en weer geschud. En soms slaagt Satan erin. Ja, natuurlijk, het geloof is een gave Gods en het echte geloof kan niet weggenomen worden. Maar soms slaagt Satan erin om mensen zo tot wanhoop te brengen. Ook martelaren op het ziekbed. Zieke broeders of zusters. Satan komt op je af. Satan zegt, zou je nou wel geloven in die God die jou ziek laat worden? Zou jij nou wel geloven in die God die jouw vader of moeder zo ziek laat worden? Ik wil maar zeggen, de antichrist, die hier nog niet echt ons vervolgt, is wel bezig. We zien niet alleen hun bewaring, maar vervolgens ook hun bemoediging. Want plotseling hoort Johannes een machtig koor zingen, begeleid door citers. Het is zo massaal dat het klinkt als vele wateren. Nou, vele wateren. Moet je voorstellen dat je bij een dat je staat bij een waterval. Niagara watervallen of Schaffhausen. Dan is het, als er veel water is, dan kun je elkaar niet meer verstaan. Dan is het alsof het onweer losbreekt. En ik hoorde een geweldige zang. Maar gemeente, wie zingen hier nou? Wie zingen hier? U zult zeggen, dat zijn de gelovigen. Nee. In werkelijkheid zijn die nog op de aarde. Sommige uitleggers zien het zo dat dit het engelenkoor is van God. U weet wel dat engelenkoor dat in de kerstnacht boven de velden van Efrata losbrak in een lofzang. Ere zij God in de hoge en vrede op aarde bij de mensen van het welbehagen. Ze zingen dat voor de troon van God. Het is een nieuw gezang. Nou ja, een nieuw gezang. Wat is een nieuw gezang? Ja, u zult zeggen dat is een gezang dat een dichter nieuw heeft gemaakt. Nou, hier heeft het een andere betekenis. Het is een nieuw gezang, dat wil zeggen, het zingt van de nieuwe dingen die God straks zal doen. Hij maakt alle dingen nieuw. En dat nieuwe gezang, dat gaat over die dingen. De nieuwe situatie die aanbreekt. En niemand kan dat leren dan de 144.000. Wat wil dat zeggen? Zijn die anderen nou zo dom? Wie op een koor zit, die weet wel dat een nieuw lied aanleren niet gemakkelijk is. De ene keer gaat dat gemakkelijker dan de andere keer. Maar dat wordt hier niet bedoeld, gemeente. Leren betekent hier het met je hart begrijpen. En als het kan, het mee gaan zingen met je hart. De wereld, de ongelovigen die het Lam niet kennen, die kunnen dat niet leren. Dat wil zeggen, ze kunnen het niet verstaan met hun hart. Wanneer wij een lied van onze verlosser zingen, gemeente, dan kunnen de ongelovigen natuurlijk dat wel een beetje meezingen, maar ze verstaan het niet met hun hart, zolang zij de Here niet kennen. Dat kunnen alleen de gelovigen. En zo is het hier. Het hemelse lied, je zou kunnen zeggen, die kerk op aarde, hè, die is vol verdrukking. En die laat God muziek horen. Wat zeg ik? Hij laat een nieuw lied horen voor die mensen in de verdrukking. Wereldse oren verstaan het niet. Die denken, wat is dat nou weer? Maar degenen die het Lam volgen, die horen het. En die worden bemoedigd. Hun hart springt van vreugde op en ze gaan meezingen. De engelen zingen het nieuwe gezang al voor de kerk die nog in de strijd van het geloof staat. Muziek, gemeente, het horen van zingen, het horen zingen van geloofsliederen kan veel betekenen. Zingen. God heeft ons een gave gegeven, weet u dat? Zingen. In de kerk in de middeleeuwen is het afgeschaft. Hè? Je had alleen nog maar een koor van geoefende zangers dat zong. En de reformatie heeft het weer ingesteld dat de gelovigen samen massaal zingen. Wat kan zingen veel betekenen? In de strijd om gezondheid op het ziekbed. Wat kan een lied dan bemoedigen? Terwijl een ander er niets aan vindt, kan een kind van God een lied ervaren als een boodschap uit de hemel. Daarom is zingen zo goed. Ja, eigenlijk hoef ik dat op Urk niet te zeggen, hè? Dat zingen zo goed is. Ja, de wereld zingt ook. Want of je het gelooft of niet, Satan is de naaper van God. God maakt een zingend volk. Satan, die zorgt ook dat zijn volgelingen zingen. Kijk maar eens even. Je moet er niet tegen gaan natuurlijk, maar nou een voetbalstadion. Sorry voor het voorbeeld, maar u begrijpt het wel. Wat wordt daar gezongen? Als de club op achterstand staat, dan gaan al die fans zingen. En dan zindert het stadion. En ze zingen als het ware. Ze willen dat die spelers vleugels krijgen. Dat is de wereld die haar idols toezingt. Hier zingen de engelen in de hemel. Ze zingen niet alleen van je moet volhouden. Ze zeggen het is volbracht. Leef maar uit het geloof. Zie maar op het Lam van God. En die mensen op aarde, ze verstaan het. Ze zijn van de aarde gekocht door het bloed van het Lam. En daarom hebben ze, om zo te zeggen, een antenne voor dat geestelijke lied. Nee, gemeente, ik hoor niet letterlijk een lied uit de hemel. Maar wat is het mooi als we in onze jeugd veel psalmen en gezangen leren. Prachtig. Arm is de mens die dat nooit heeft geleerd. Gebeurt wel als mensen dementeren, bepaalde vormen althans, dat als het niet meer zo goed gaat om contact te krijgen, dat ik met mensen zing en dat ze heel vlot een psalm meezingen. En als je met mensen zingt, dan lijkt het wel of er op een bijzondere manier iets gebeurt in hun leven. Gemeente, tenslotte hun reinheid. Ze leven bewust en voorzichtig. die mensen die daar bij het lam staan op de berg Sion, in werkelijkheid staan ze in de strijd van het geloof, ze leven bewust en voorzichtig. Ze worden bewaard door het lam, maar ze bewaren zichzelf ook. En dan komt er een zin die voor veel misvatting aanleiding geeft. Deze zijn er die met vrouwen niet bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want ze zijn maagden. Gemeente, gaat het hier alleen om mannen die zalig worden? Staan de vrouwen er buiten? En wordt hier misschien het huwelijk afgekeurd? Nee. Want in heel de Bijbel zien we dat God het huwelijk heeft ingesteld. De Bijbel begint met een huwelijk. En de Bijbel eindigt met het huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. Kunnen mannen ook maagden zijn? Want als wij het over een maagd hebben, dan hebben wij het vaak over een meisje. Nou, het Griekse woord partenoi, dat wordt in het Grieks ook wel gebruikt voor mannen. Voor alle die nog geen omgang hebben gehad met een vrouw. Het zal hier zien op het rein zijn, het zij dat je niet getrouwd bent. Het zij dat je wel getrouwd bent, maar dat je je rein wilt bewaren. Nou, wat een moraalridder, zegt u. Wat een preutsheid. Nee, wacht even. Lees dat tegen de achtergrond van de Grieks-Romeinse samenleving. Vandaag is het wel eens een zootje. Maar in die tijd was het ook een probleem. De meeste zonden vonden plaats op het gebied van de hoererij. Zo sterk dat de stad Babel, de stad van de mens, aangeduid wordt als de hoer. En de stad van God, Jeruzalem, wordt aangeduid als de bruid. Ze zijn niet bevlekt. Nee, dat betekent niet dat ze zonder zonde zijn. Niemand is zonder zonde. God maakt geen heilige zalig, maar zondaren. Maar ze belijden hun zonden en ze smeken om vergeving. De oud-christelijke gemeente werd getypeerd door de begeerte om onbevlekt te zijn. In de Hebreeënbrief komen we ook zo'n passage tegen. In Hebreeën 13. Laat het huwelijk in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Daarmee wordt gezegd dat wij de weg van de Heere gaan ook op dat gebied. En de oud-christelijke kerk is een brief aan Diognetus, misschien hebt u er wel eens van gehoord. Iemand die schrijft dan hoe de christenen gewoon burgers waren van het land waarin ze woonden, de taalspraken, maar dat ze op het gebied van huwelijk heel erg anders waren. Gemeente, we zijn geen haar beter dan de wereld, maar die oud-christelijke gemeente, die viel uit de toon, die viel op. Niet dat er nooit iemand in zonde viel, maar die viel op door een streven om rein te zijn. Hoe is dat in deze tijd? Ze hebben zich met vrouwen niet bevlekt. En dan kom ik naar deze tijd toe. Ik zeg het heel voorzichtig. Juist op het gebied van huwelijke seksualiteit denk ik dat wij in de westerse samenleving hoe langer hoe meer verwijderd zijn van dat ideaal wat we hier lezen. Laten we barmhartig zijn voor mensen die op het gebied van huwelijk en seksualiteit in zonde vallen en van de Bijbelse weg afglijden. Laten we hen vasthouden. Laten we zeggen, kom terug. God neemt de zondaar aan. En toch zijn we in kerkelijk Nederland ook dingen gaan accepteren, hier en daar kerkelijk goedgekeurd, waarvan Johannes zou zeggen dat is bevlekking. Ik zeg het een beetje voorzichtig. Maar het is wel even om over na te denken. Wij denken er heel gemakkelijk over. Maar in de tijd van de oude kerk wilde men rein zijn. Mogelijk denkt iemand, maar wat hier staat, dat is buiten de realiteit. Ze zijn onberispelijk. Nou, als ik naar mijn eigen leven kijk, ben ik onberispelijk? Nee. Als ik goed naga, dan zie ik steeds meer fouten en zonden. Wat betekent dat? Onberispelijk. Nou, dat betekent niet dat die mensen perfect waren, want dat kunnen we allemaal wel inpakken. Perfect betekent, onberispelijk betekent niet zonder enige zonde. Dat woord komen we onder andere tegen in Filippenzen 2 vers 15. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Onberispelijk wil zeggen dat we zo leven dat de wereld niet zal zeggen, ja, ze belijden dat we met de mond, maar in de praktijk doen ze dat. Dat we niet te berispen zijn. Dat Gods goede naam niet om onze levenswandel geoordeeld wordt. En tenslotte nog één ding. Er staat, ze volgen het lam waar het ook gaat. Je weet dat het lam, Jezus, met ieder een eigen weg gaat door het leven heen. Heeft met ieder een eigen plan. In Johannes 21 lezen we dat hij tegen Petrus zegt, toen je jonger was, gordde je jezelf aan en ging je waar je wilde. Maar als je ouder bent geworden, zal een ander u aangorden en u brengen waar u niet wilt. En dat betekent dat hij in Rome als martelaar zou sterven. Hij volgt het lam, want Jezus zei, volg mij. Ja, dan moest hij wel slikken. Moest hij wel veel kracht ontvangen. Maar hij volgde het lam. En dat is nu een kenmerk van die mensen. Die bewaard worden door het lam. Zij volgen het lam in de weg waar het gaat. Ik sprak een tijdje terug een oudere broeder in de gemeente. Van wie de vrouw al een aantal jaren niet meer thuis woont. Dementerend. Jaren lid van de kerkenraad geweest. Zijn vrouw jaren lid van de vrouwenvereniging. Maar hoe gaat dat? Als je buiten beeld raakt in een gemeente, dan lijkt het wel of je er niet meer bent. En toen ik die broeder vroeg, hoe is het nou? Kun je het een beetje volhouden? Toen zei hij tegen mij, ze volgen het lam, waar het ook gaat. En dat wierp voor mij een bepaald licht op deze tekst. Ze volgen het lam, waar het ook gaat. Het lam gaat soms met ons door beproeving heen. Door ziekte, door verlies, door lijden. En dan houden zij, de volgelingen, het niet voor gezien. Maar ze volgen het lam. Heer, ik wil uw liefde loven. Al begrijpt mijn ziel u niet. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Schijnen mij uw wegen duister, zie ik, vraag u niet waarom. Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom. Volgen. Niet omdat je het allemaal ziet, maar omdat je gelooft. Dat het lam zich niet vergist. Gemeente, waar leidt het lam u en jou op dit moment doorheen? Crisis in je huwelijk of een crisis in je verkering? Crisis op het gebied van het werk? Waar gaat het lam heen met u? Ze volgen het lam. Ze hebben het lam zo lief. Dat lam heeft hen gekocht. En ze weten ook, als je het lam volgt, dan is het lam erbij, ook in de moeite, ook in de ziekte, ook in de pijn. Als je het lam volgt, dan loopt hij voor je uit. En in de tweede plaats, als je het lam volgt, dan weet je ook waar je uitkomt. Dan kom je uit in het huis van de Vader. Wie het lam niet volgen, wie zeggen nou, als het geloof nou zo is, denk aan de vrouw van Job. De vrouw van Job, we moeten niet zeggen dat dat nou zo'n ongelovige vrouw was van nature, dat zijn we allemaal natuurlijk. Maar die vrouw heeft ook heel wat te verstouwen gehad. En op een gegeven moment, dan zegt ze tegen de man, nou, ik heb het wel gezien met dat geloof. Zeg God vaarwel en sterf. Ja, en wie zal zeggen dat hij nooit eens zulke gedachten heeft gehad in de moeilijkheden van het leven? Maar als ik het lam niet volg, dan ben ik alles kwijt. Dan heb ik geen hulp, dan heb ik geen vergeving. En dan kom ik ook niet op de berg Sion, maar dan kom ik in de buitenste duisternis. Kom het lam, gaat ons voor. Het lam roept om hem te volgen, aarzel niet. Je valt dan wel uit de toon bij de mensen. Kijk, als je hier op Urk zegt dat je kerkelijk bent, dan zeggen ze misschien maar van wat voor kerk en is het wel een goede kerk. Maar als je in een grote stad bent en je zegt dat je kerkelijk bent, dan zeggen ze, kerkelijk? Leg dat eens uit. Leg dat eens uit. Je moet dan wel voor de dag komen. En soms valt het goed bij mensen, vooral mensen die helemaal van nooit kerkelijk zijn geweest. Maar sommige mensen die de kerk de rug hebben toegekeerd, die kunnen zo venijnig zijn en zulke nare opmerkingen maken. Laat je niet afschrikken. Zij zijn het die het lam volgen. En als ik zo iemand ben, gemeente, dat kan door diepe diepten heen gaan, maar dan weet ik, straks ben ik thuis, op de berg Sion, om voor altijd mee te zingen met dat engelenkoor in de hemel. Amen.